De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Hebreeënbrief, het 4e hoofdstuk. En daarvan lees ik u voor het 16e vers. Hebreeën 4 vers 16. Daar spreekt het woord des Heren aldus: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij hadden hierboven geschreven de weg naar de troon. Verleden week hebben wij dit vers ook voorgelezen, maar wij zijn toen gebleven tot en met vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Daar gaan wij nu niet verder op in, maar vervolgen met vers 15. Vers 15 gaat nog een drangrede aangeven en noemen om de toevlucht te zoeken bij die hoge priester en om bij die belijdenis van wie hij is, wat hij gedaan heeft en doet, om daarbij te blijven. Immers, vers 15 begint: want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Medelijden hebben met onze zwakheden. Wat betekent dat? Het woordje medelijden is natuurlijk de weergave van een bepaald woord in het oorspronkelijke. Het woord wil eigenlijk zeggen ergens begrip voor kunnen opbrengen. Om het met een beeld te verduidelijken. Stel voor, er zijn kinderen ook in de kerk, het is catechisatie. En ik doe een moeilijke vraag, een beetje moeilijk. En ik vraag die vraag aan iemand en dat kind weet geen antwoord. Nou kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen: ben jij dom? Ik snap niet dat jij dat niet weet. Dat moest je toch al lang weten. Je kunt ook zeggen: nou, ik kan het eigenlijk wel begrijpen dat je dat nog niet weet. Want het is wel een hele moeilijke vraag. In laatste geval, dan blijkt daaruit dat je begrip hebt voor het feit dat dat nog een kind is. En dat dat kind niet alles weet. En in het eerste geval, dan heb je geen begrip. Je meet dat kind min of meer af aan jezelf. Nou lopen de dominees natuurlijk altijd een beetje dat gevaar. Ja, soms dan is een woord een paar uur van tevoren het woord voor de prediking. Maar soms ook dat een woord dagen in overdenking is. Of in onderzoek. Nou, dan kom je in de kerk. En dan ga je daarover spreken. Dan vergeet je gauw dat die mensen worden er opeens voorgeplaatst. En zelf heb je daar soms al lange tijd over gedacht. En dan kun je het gewoon niet begrijpen wat dan voor jezelf helder is. Dat een ander dat niet zo gauw volgt. Nou, dat woordje voor medelijden wil zeggen er begrip voor hebben. Want je kunt in de letterlijke zin niet zeggen dat de Heer Jezus in de hemel nog lijdende is. Dat heeft hij gedaan op aarde, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Maar in die zin lijden zoals hier op aarde in zijn vernedering, nee, hij is de smarten des doods ontbonden. Hij is daarvan verlost. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus nu boven het gevoel verheven is. Dat zeker niet. Maar toch moeten wij dat woordje medelijden wel op de juiste manier proberen weer te geven. Nu staat er hier in die drangrede. Er staat dat wij een hoge priester hebben die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hoe moet je dat nou verstaan? Zwakheden, dat is een woord hier met een brede inhoud. Dat kan betekenen onze zonde. Onze afdwalingen, onze afwijkingen. Zwakheden in de geestelijke strijd, waar wij zo menigmaal het onderspit delven. Dat hoort er allemaal bij. Alleen, je moet natuurlijk wel onderscheiden, de Heer Jezus heeft geen medelijden met de zonde als zodanig. De Heer Jezus heeft geen begrip voor het kwaad in die zin. Dat is onmogelijk. Wat gemeenschap zou hij kunnen hebben met de zonde en met het kwaad? Je moet het dus zo zien. Hij heeft begrip. Hij weet ervan wat het betekent om in menigerlei verzoekingen geleid te worden. Zoals er ook staat in het volgende, dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. De Satan heeft alles op hem geprobeerd. En de mensen ook om hem tot zonde te brengen. Denk aan de verzoeking in de woestijn. En zoals hij zijn hele leven door is verzocht geweest door de Satan. En door zijn eigen discipelen, die allemaal geprobeerd hebben om hem van die rechte weg af te krijgen. Maar hij is volstandig gebleven. Hij heeft zich gehouden aan het woord en aan de opdracht en aan alles wat hij bij de Vader gehoord en gezien had. Nu, wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben. Dat wil zeggen, ja, mag ik het eens heel gewoon zeggen, die oog heeft voor de moeilijke en onmogelijke situatie van zijn kerk, die er begrip voor heeft, niet voor het kwaad, maar wel voor hun verstrikt raken in het kwaad, hun vallen in het kwaad, hun struikelen over een strootje. Hij heeft er begrip voor. Niet omdat hij zelf zulke zonden gedaan heeft, maar omdat de Satan alles op alles gezet heeft om hem tot alle zonden te verleiden, maar het is hem niet gelukt. De Heer Jezus is in die smeltkroes geweest. En als de tweede Adam heeft hij de gehoorzaamheid boven alles geleefd en uitgeleefd. Maar nu kan hij die zwakke, moedeloze, krachteloze schepseltjes, die tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn, die kan hij nu zo goed verstaan. Och, wat is dat een wonderbaar woord. Dat hij medelijden, dat hij begrip heeft voor die zwakheden. En dat hij door alles heen die schapen op het oog houdt, in het oog houdt, net zoals toen hij nog op aarde was. Hij zei, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Hij heeft begrip voor die kleine, nietige mens, die daar omringd wordt door zoveel boosheden. De schrift spreekt van de geestelijke boosheden in de lucht, die van binnenuit zo zwak is en verloren in zichzelf. Dat God eenmaal zei, het gedichtsel van 's mensen hart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Nu heeft die koning nogmaals, anders dan verstaan we elkaar mis, geen begrip voor die boosheid, maar hij heeft begrip met die stakkerige schepselen. Hij loopt niet van zijn weg vanwege hun afdwaling. Hij geeft het niet op vanwege al hun misstappen. Hij wordt niet toornig voor altijd wanneer ze hem verdriet aandoen. En van het werk van zijn genade nog een werk der wet maken. Hij is zo geduldig, omdat hij in dat huis, dat duistere huis waar wij wonen, heeft hij ook gewoond. En al heeft hij nou in dat duistere huis altijd de weg gevonden tot God, en is niet gestruikeld, zo heeft hij toch begrip voor die anderen in dat huis, die daar links en rechts struikelen in het donker en op de grond terechtkomen en zichzelf beschadigen. Want hij heeft er gewoond Hij is er geweest. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Daar kunnen wij ook dit uit leren, geliefde. Wat Paulus schrijft. Ik meen in de Filippenzenbrief. Dit gevoelen zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijn het geen roof geacht heeft Goden gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. Die hoge priester heeft meer begrip dan die mensen op aarde. Die mensen op aarde steken hun vinger uit. En zeggen wat ik van hem weet, wat ik van haar gezien heb, ik zeg het niet, maar als je het wist, dan heb je het eigenlijk al gezegd. Je hebt iemand al een douw gegeven. Mensen, wat zijn ze klein van begrip, wat staan ze vaak hoog. Verheven. Ze snijden af. Ze slaan neer. Ze verbreken de relatie. Ze kunnen er niet in komen. Als je één keer, nou is dat voor God, is dat natuurlijk zo. Daar hoef je nog niet voor te stelen en dan ben je toch al een dief. Maar ze zeggen onder de mensen wel eens, als je één keer gestolen hebt, dan blijf je een dief. Daar bedoelen ze mee, de mensen blijven erover praten. Altijd blijven ze erop inhaken. Al is het 30 jaar geleden, dan ben je niet te vertrouwen, zo gezegd. De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Nu, het tegendeel wil dit zeggen. Wij hebben een hoge priester die wel begrip kan hebben voor die struikelende knieën en die slappe handen. Een hoge priester die wel een oog ervoor heeft dat zijn schapen mensen zijn, gevallen Adams kinderen. Want zelf is hij in dat donkere huis geweest, zelf hebben ze voor zijn voeten netten verborgen en strikken om hem daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen, zegt hij. Maar hij is die strik ontkomen. Hij bleef altijd trouw aan de Vader. Maar daarom begrijpt hij wel wat er te koop is. Op zijn diepst kan hij dat begrijpen. Want hij heeft erin gezeten. Wat is dat toch een wonderbaarlijke gedachte. Dat er ene is die weet wat er in de familie te koop is. Dat er een is die de zwarte bladzijde weet te vinden in ons levensboek. En toch niet voor eeuwig ons verlaat. Dat er een is die beter weet dan onze vriend of vriendin of man of vrouw wat er in onze huishoudens te koop is. En toch geen volending maakt. Maar die als het ware zegt, vader, moeder, of het over jezelf gaat of over de kinderen. Ik begrijp het. Ik begrijp het. Ik zal je helpen en ik zal je ondersteunen. Ik zal je sterken en schragen, want de weg zal voor u te veel zijn. Dat is groot, zulk een hoge priester. Daarom kon hij zo met aandrang spreken om die belijdenis aangaande die hoge priester vast te houden, bij die genade te blijven, want er is reden toe. Zijn persoon als God mens heeft hier verkeerd in deze diepe duisternis. Alleen hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Wij wel. Wij wel. Wij zijn niet in de verzoeking staande gebleven. En wij, ja, wij maken de schuld ook nog dagelijks groter, zegt de catechismus. Dat heeft hij niet gedaan. Anders zou hij ons niet hebben kunnen verlossen. Anders had hij dat offer niet kunnen brengen. Dan had hij voor zichzelf moeten betalen. Maar nu is hij als de zondeloze, wel zoals wij, verzocht geweest. Maar hij is staande gebleven. Nu heeft hij medelijden. Nu toont hij begrip voor de vallenden. En hij zoekt ze op. En hij herstelt. En hij zegt: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? En hij bevestigt hem in het ambt van apostel, om zijn schapen te weiden en te leiden. Kijk, toen was hij reeds opgestaan van de doden, maar zo is hij nou ook naar de hemel gegaan, om ook daar met medelijden neer te zien. Niet met dat goedkope medelijden. Niet met goedkeuring van de zonde. Maar met behoudenis. Met het behouden van zondaren. Zie, dat is de drangreden. En nu volgt de toepassing aan het eind. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hier vat hij het korte betoog samen. Hier sluit hij als het ware al die gemeenteleden, die Hebreeën in zijn armen, om. Niet ik, of jij moet, dat kun je ook zo vaak horen, als jij nog maar eens dit en als jij nog maar eens dat. Nee, laat ons dan met vrijmoedigheid. Wat wil dat woord vrijmoedigheid zeggen? Dat wil zeggen, komen zoals je bent, zeggen zoals het is. Het woord vrijmoedigheid, waar nog meer in de Hebreeënbrief sprake van is en geweest is, komt steeds terug en ik herhaal het ook steeds, dan blijft het misschien hangen in onze gedachten ook. Het woord vrijmoedigheid wil zeggen openlijk iets uitspreken. Die vrijmoedigheid heeft een grote vergelding des loons. Vrijmoedigheid, dat is niet brutaal zijn. Maar het wil dit zeggen. Laat ons zonder verhinderd te worden door de valse schaamte, of door de rechte schaamte, of door onze blindheid en duisternis, of door de waarneming van dat wij zulke biddeloze schepselen zijn, laat dat niet verhinderen. Vrijmoedigheid wil zeggen, Heere, zo is het nu met mij, aanschouw mijn moeite en verdriet. Aanschouw mijn harde, ongevoelige hart. Aanschouw mijn wankelende gangen. Heere, ik moet zeggen tot u, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij, maar verlos mij toch en voer mijn voeten uit alle boze netten. Vrijmoedigheid. Je kunt zeggen, dat is na dat eenzijdige werk van God volkomen waar. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Maar het is ook waar dat hij er van het huis van Jacob om gebeden wil zijn. Dat hij zegt, toon mij uw gedaante. En dat is nou vrijmoedigheid. Want ons is eigen, net zoals bij de mensen, willen we op zijn voordeligst voor de dag komen. Dat zit er nou ook zo in om zo bij God voor de dag te komen. Dan hebben we het via een omweg over wat ons eigenlijk scheelt. Maar we willen niet resoluut bekennen. Ik ben zwak. Ik ben melaats. Het klopt niet bij mij. En dat is nou vrijmoedigheid. Om nou altijd weer door die Heilige Geest naar een bepaald punt toegedrongen te worden. Door het woord ook en de geest. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat is vrijmoedigheid. Niet om het deksel erop te houden. Hoe zou je toch alleen kunnen dragen? Hoe zou je toch alleen kunnen verwerken? Het loopt toch zo vast als een muur. Er komt een ogenblik dat je er niet meer uit kunt komen. En je weet, in zijn toekomst komt alles aan het licht. Alles wat ik of u in het verborgene gedaan heb, dat komt dan openbaar. Wat groot als wij nu in deze tijd alles aan hem mogen vertellen. Alles. Ik wil niet zeggen dat je alles op moet gaan schrijven en moet gaan denken. Ja, wat moet ik nou nog meer zeggen? Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar wat heden het hart drukt, morgen is het misschien wat anders. Je weet het niet. Maar om dan hem alles te vertellen, wil niet zeggen dat je gelijk maar op jouw tijd antwoord krijgt, maar hij antwoordt wel. Hij antwoordt wel. Hij antwoordt, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat wil zeggen, in oprechtheid, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Het is alsof de apostel zeggen wil, ja, met dat huichelachtige gedoe weet de hoge priester ook geen raad. Hij heeft gezegd, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Daarom wil die zeggen, de koning weet er raad mee. Hij weet het antwoord. Hij kan de troost geven. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon. Nou weten wij dat op die troon, ik had het nu over de tweede persoon geregeld, maar op die troon in de schrift, daar is op gezeten de Vader. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Als Ezechiël die troon wil beschrijven, wat hij in een visioen ziet, dan kan hij het haast niet beschrijven. Dan zegt hij, het leek op een kleur, zomaar hoe het nou echt is. De cherubims en de serafijnen, die bedekken die heerlijkheid als het ware. Het is niet om te zien voor een mens. De Heere zei tegen Mozes, gij kunt mijn aangezicht niet zien. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon, tot de Vader, tot die rechtvaardige Vader, die vanwege onze zonde onze rechter geworden is. Kan dat? Ja, maar nou staat er hierbij, laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Die troon is dus getekend door het bloed van Christus. Die troon is nog genadetroon. En moet je eigenlijk, dan mag je zo denken. Op die troon zit de hoogste majesteit. O eeuwige Vader, groot in macht. En naast hem, aan zijn rechterhand, zit in de troon de hoge priester. En die hoge priester is voortdurend in gebed en dankzegging. En hij vangt als het ware de blik van de Vader op, alsof hij voortdurend zeggen wil, zie op mij, mijn Vader. Zie op mij. Misschien ga ik te ver als ik zeg, zie op de tekenen der nagelen. Maar na zijn opstanding liet hij ze de discipelen zien. Vader, ik ben het levende beweegoffer. Mijn volbrachte werk. Mijn Vader, er is grond om uw uitverkorene niet af te wijzen. Als ze zo verminkt en zo geschonden en zo armzalig daar voor uw hoge troon aankomen. Er is grond om ze niet af te wijzen. Er is grond om ze te ontvangen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. eenmaal, maar dan is het einde. Dan ziet Johannes op het eiland Patmos, dan ziet hij in een visioen een witte troon. Dan is de gerechtigheid en de heiligheid aan de orde en de genadetijd is dan voorbij. Dan komt hij op de wolken des hemels. Dan zal er recht gesproken worden. Buiten Christus om, voor een ieder die niet in hem bevonden wordt. Maar tot dan toe is die troon een troon van genade, van gunst, vrije gunst en ontferming. Want de hoge priester, het lam, is nog niet opgestaan om te oordelen de levende en de doden. Hij zit nog als die grond en fundament, die beproefde steen, is hij in die troon, zodat de Vader, zonder een van zijn deugden te krenken, op grond van een verheerlijkt recht, die armzalige schepselen kan ontvangen. Dat is toch onbegrijpelijk, hè? Dan zou je ook van zeggen, ja, al is een mens nou nog zo ver, we zijn allemaal in Adam even ver weg, dat weet ik wel. Zijn we allemaal gevallen schepselen. Maar een blik hierin, je zou zeggen, wie kan er dan nog te ver weg zitten? Wie kan er te diep in de put zitten? Wie kan er te erg en te veel verloren zijn, zolang de hoge priester in de troon zit? Blijft het zwaard in de schede, dat blinkend zwaard blijft in de schede. Je zou zeggen, ja, maar iemand kan toch zo diep en diep gezondigd hebben, dat zijn zonde register reikt van de aarde tot de hemel. Dan nog, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon waar gunst verleend wordt, vrije gunst en ontferming, waar wij niet komen met onze gerechtigheden, met onze eisen, met onze rechten, want die hebben wij niet. Maar waar wij terechtkomen met onze schulden, met al onze armzaligheid, om toch niet afgewezen te worden. Al zou de Heer ook geen onrecht doen, want we hebben het wel verdiend dat Hij ons afwijst, maar Hij doet ook geen onrecht als Hij ons aanneemt. Want hij ziet op de hoge priester, op wat hij gedaan heeft voor zulke ellendigen. Nou staat er, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Barmhartigheid. Dat duidt op de innerlijke bewegingen in God. Barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Laten we dat zo omschrijven. Ik heb wel eens meer een verklaring gegeven van het woord barmhartigheid. Als een woord dat hoort of zaak die hoort bij het verbond van God. Maar ik wil het nu op een bepaalde manier beklemtonen. Als daar nou die zwarte armzalige schepselen bij de troon komen, en de Vader, die zou ons zien,
zoals wij werkelijk zijn. Dat hij ons zo zou zien. Dan moet je toch eerlijk zeggen, dan is het een verloren zaak. Want ja, dan ziet die Vader in alle vezelen van ons bestaan, naar ziel en lichaam, ziet hij de zonde, ziet hij het tekort, ziet hij het adamitische beginsel. Dat kan hij in alle vezelen van ons terugvinden. En dan zou er met eerbied gesproken wel vuur uit de troon gaan om ons te verteren. Wat is nu in deze de barmhartigheid? Dat is die innerlijke beweging in de Vader, waardoor hij ons niet wil zien als zulke doortrapte zondaren, maar dat hij ons in Christus wil zien als schepselen die hij gemaakt heeft en die door het ingeven van de duivel en ongehoorzaamheid in zulke put gevallen zijn. Dat is zaak apart hoor, die ik nu noem. Wel even nodig om naar te luisteren. Barmhartigheid mogen verkrijgen is dus dit. Dat de Vader tegen die gelovige ongelovigen die ertussen zitten, die al verder afgeweken zijn, dat hij ze nou niet wil zien als één zo'n stuk ongeloof. Dat hij ze niet wil zien als zulke weerspannelingen, die het elke dag opnieuw weer verkeerd doen. Maar dat hij ze nu uit genade, uit vrije gunst, wil aanmerken in Christus. Dat hij nou, het is niet helemaal verantwoord het spraakgebruik wat ik nu volg, maar ter verduidelijking wel. Dat hij ze nou meer als slachtoffers wil zien dan als mensen die met voorbedachte raden hebben gehandeld. Dat hij ze niet op zijn slechtst wil zien gewoon. Maar dat dat nou zijn barmhartigheid is. Dat hij zegt, zo kom je daar aan, arm, berooid, blind, zwak schepseltje. Kom, er zijn bij mij milde handen en vriendelijk ogen. Mijn zoon heeft zo volkomen voor u betaald, maar wat zit je toch in armoe en ellende? Wat dreigt het ongeloof u toch te verscheuren, en ge zijt zo duur gekocht? Kijk, je zou zeggen, dat is de genade wil, de barmhartige wil in de Vader, om dat volk nou niet te willen zien zoals ze eigenlijk in zichzelf zijn. Want de Vader is niet blind. De Vader die kan ook door de Heere Jezus heen ons nog wel zien hoor. Het is wel een goede uitspraak, het schuilen in zijn wonden en geborgen zijn in hem, maar met eeuwig gesproken, daar kan de Vader nog wel doorheen kijken. En dat hij zegt, wat is dat, mijn zoon? Wat is dat voor een schepsel dat daar achter je staat? Maar dat is nou de barmhartigheid. Dat hij dat niet wil. Maar dat hij ze juist zo in die zonen der gerechtigheid wil aanzien. Dat hij daar de ruimte voor laat. Dat hij dat innerlijk wil, barmhartigheid, zijn vleugelen uitbreiden. Omdat die zoon zo zwaar gestraft is met de allerzwaarste bedreigingen die aan hem zijn voltrokken, kan hij van binnenuit die kerk niet meer zien zoals ze in zichzelf is. Hij wil het niet. Dat is ook een grote genade. Barmhartigheid verkrijgen. Dat hij de gouden scepter toereikt en zegt, kom maar eens dichterbij. Bevend kind, dacht je dat de hel zich voor je zou openen? Die heeft zich geopend voor mijn kind Jezus aan het hout. Maar op u zal ik niet meer toornen en op u zal ik niet meer schelden in der eeuwigheid. Grimmigheid is bij mij niet. Laat de bergen maar wankelen en de heuvelen. Maar het verbond mijns vredes zal niet wijken en zal niet wankelen. Zegt de Heere u ontfermen. Op aarde is niet altijd goed hoor, om als je met je neus op de feiten gedrukt wordt, om dan net te doen alsof je het niet ziet. Hoewel, ook dan moet je nog voorzichtig zijn. Ik heb me ook wel eens omgedraaid. In plaats van met scherpe woorden te zeggen, dat heb ik nou eens gezien. Dat ik niet zei, dan zou een ander zeggen, nou dat is heel verkeerd. Ja, bij mensen zou je het misschien verkeerd kunnen noemen. Maar God de Vader wil ons zo niet zien. Hij wil ons zien als armen die hij met goederen vervult in Christus. Wat is de evangelie toch een ware blijde boodschap. Voor ieder die geboeid zit. Voor ieder die eigenlijk de doodstraf heeft verdiend. Voor iedereen die over de schreef gegaan is. Innerlijk of uiterlijk. Toch een ware blijde boodschap. Want het is dit dat onconditionele. Zo staan de zaken er nu bij God. Bij. Nou is net alsof de apostel zeggen wil, moeten jullie het nou alleen uitzoeken? Ik heb ernstig gewaarschuwd voor het ongeloof en de afval, moet je daar nou mee blijven zitten? Moet je daarin verder gaan? Nee toch. Want al kwamen we bedrukt en benauwd met weet ik welke lasten op onze rug. Van de troon klinkt de stem. Laat ons samen richten. Al waren je zonden zo rood. Als scharlaak of purper, als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. En vers gevallen sneeuw. De schuld. Uw volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst, daar heb je het. En niet in wraak uw lust. Want daar zit de hoge priester. In hem is de hitte van Gods gramschap geblust. Misschien zegt er iemand, maar zou dat nou ook voor mij zijn? Ja, ik las eens bij een Engels schrijver, die een heel boek schreef over Gods soevereiniteit. Elisa Kolis, geloof ik. Hij schrijft in dat boek: gij hebt niet het recht uzelf uit te sluiten. Hij schrijft, meen ik, uit te monsteren. Als God u niet uitgesloten hebt, maar ik bezweer u, ga naar de hoge priester, zie op de borstplaat en ge zult zien dat ook uw naam daarop geschreven staat. Ja, die mensen waren niet zo benauwd. Al waren ze wat de leer der zaligheid betreft heel scherp in hun formuleringen. Barmhartigheid en genade vinden. Dat is de daad naar buiten, zou je zeggen. Die heb ik al reeds genoemd. De daad naar buiten. Barmhartigheid, dat is die innerlijke gezindheid in die rechtvaardige Vader. Om die kerk te willen zien in de hoge priester. En het vinden van genade, dat betekent, het blijft niet bij een innerlijke beweging der barmhartigheid, maar iemand zong Asaf, gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is toch een wonder. Niet alleen dat het bij hem van binnen zo is, maar hij strekt zijn handen ook uit tot de zulke. Hij zegt, ik zal de hinkende behoeden. Ik zal de doven laten horen en de blinden zien. Ik zal de lammen doen springen en de tong der stamelende zal vaardig in bescheidenheid spreken. Hij zegt, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen. Zij zal bloeien, zij zal lustig bloeien. Het sieraad van Karmel is haar gegeven, de bedekking. Met Jezus kleed. Dat is genade. Spreekt de Heere zo wel eens door het dierbare evangelie tot ons? Het zij thuis of in de kerk. Genade vinden. Het wil zeggen, je staat daar voor de poort of voor de troon of je zit daar in de kerk. Wat zal het nu zijn? God is innerlijk bewogen. Maar nou laat hij het nog blijken ook. Hij zegent. Zij worden dronken van de vettigheid van uw huis. Een reine maaltijd van vet, vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn, die bereidt hij. Hij zegt, ik zelf heb u lief met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Mijn zoon heeft het u gezegd. Hij heeft toch op aarde nog gezegd, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Dat is wonderbaar. Genade vinden. Straf verdiend. Een verschrikkelijke klap verdiend. Verdiend om nou voorgoed buiten de deur gezet te worden. En hij zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welgevallen. Zie maar op hem, hoort maar naar hem. Wat is het toch een werk, Een onbegrijpelijk werk, een eeuwigheidswerk van die God. Om zo een kerk in plaats van het oordeel genade te laten vinden. In plaats van straf een beloning te geven. In plaats van eeuwige duisternis het licht. Ja, de mensen zeggen wel eens, ja, wat lopen we er hier dan? Want mijn auto zei wel eens, en als we in de hemel nog terug konden denken, zei hij, dan zouden we zeggen, wat hebben we er toch karig van geleefd hier op aarde? Van de genade. Wat hebben we er toch klein van gedacht? Anderen zeggen weer, ja, maar als wij het allemaal zo in de beoefening hadden, dagelijks, dan liepen we ook buiten onze schoenen. Dus het is wel goed voor een mens dat hij wel eens gevoed wordt met honger. Maar ja, ik denk weer, de Heer kan toch ook wel zo maken dat we niet buiten onze schoenen lopen. Maar goed, ach, iedereen zegt zo wat. Hè? Eén ding is zeker, het is de innerlijke begeerte van Gods kinderen om daar nou verblijd mee te mogen worden. En dat sombere gezicht is op te zien klaar. Dat wij hebben van onszelf. Ja, de een is wat optimistischer dan de andere. Maar over het algemeen, dan kun je niet zeggen dat Gods kinderen nou vaak zo blij uitkijken. Er is ergens wel een steek onder water die wel een klein beetje zeer doet als we eerlijk zijn. Als ze zeggen, we kunnen het nou zo niet merken. He, dat jullie zo'n toekomst tegemoet gaan. En dat jullie een God hebben. Daar hoef je eigenlijk niet al te zeer over te verontrusten. Maar het steekt wel een beetje. Het kan best zijn als ze zoiets tegen je gezegd hebben. Dat je voorzichtig stilletjes aan de troon vraagt. Och heren, laat er alsjeblieft iets afstralen. Laat me ook eens blij zijn alsjeblieft, zo echt van harte verblijden. Dat ze zullen zeggen, wat die mensen hebben, dat weten we ook niet hoor. Wat dat voor een geloof is, dat weten we ook niet hoor. Maar je maakt de vreemdste dingen mee. Als je denkt dat ze ondergaan in het verdriet, dan opeens beginnen ze te lachen. En als iedereen de schouders over ze ophaalt en ze hebben de doodvonnis ontvangen dat ze sterven moeten, dan sta je beduust te kijken, want dan hoor je ze zingen, ik zal dan gedurig bij u zijn. Want dat is groot. Ook dat wil de Heere gebruiken om zondaren te trekken. Om zondaren tot jaloersheid te verwekken. Zodat ze ook begeren wat te weten van die God die in barmhartigheid genade doet vinden. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, dat staat er nou weer terecht bij. Weet je waarom? Ik zei straks, een mens die kan denken, jongen, ik wou dat we, ja, ik geloof niet dat we nog veel, misschien zouden we niet veel meer doen. Wees maar eerlijk, waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. En dan denk ik dat we niet meer aanspreekbaar zouden zijn. Net als dat mannetje, die had er zoveel van, dat zijn verstand een klein beetje in de war geraakt was. Maar hij was niet gek of zo. Maar die werkte bij de plantsoenendienst in Rotterdam. Ver voor de oorlog. En dan was hij daar bezig in die plantsoenen. En dan raapte hij zo'n madeliefje op. En dan, jongens, kom eens kijken. Kom eens kijken. Wat een pronkstuk van Gods vingers. Dat heeft vader nu gemaakt. Dan begon hij te preken. En dan was hij gewoon niet meer aanspreekbaar. Dan moesten ze met een zacht lijntje wegbrengen. Maar het werken schoot erbij in. Of die andere man die ging achter zijn machine staan zingen. En de baas kwam en die zei, jongen, nou moet je toch eens verder gaan. En zegt, ach meneer, ja, je moet er geen misbruik van maken. Die man was ook niet helemaal zoals een ander. Ach meneer, zegt hij, als vader mijn blaasje gunt, moet u me niet zo opjagen. God is goed, prijst hem tezamen met gezang en snarenspel. Maar ja, kijk, daarom zal het ook wel zijn dat er is dat om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Bekwamer tijd, dat wil zeggen de goede tijd, de juiste tijd. Het ogenblik dat het echt nodig is. Ter bekwame tijd. Ja. Een mens die wil, als die leeft, wil die al eigenlijk een soort zekerheid hebben dat hij ook kan sterven. En dat krijg je meestal niet in die zin. Want je hebt nu genade nodig om te leven. Nou zit hij te tobben. Als ik nou ziek word, hoe zal het dan allemaal gaan? Zou ik dan in opstand komen? Zou ik dan hard schreeuwen, ik erg pijn had? Of zou ik zomaar stil mogen berusten? Er is die overal tobben. Maar het is nog niet de bekwame tijd. Je hebt het nog niet nodig. De bekwame tijd is de tijd waarin de Heer het goed en nuttig oordeelt. Om ook in de dadelijkheid u te helpen. U te redden. U te geven wat u nodig heeft. In de grootste smarten, zegt die man, blijven onze harten in de Heere gerust. Dat kan wel zo wezen, dat je hier helemaal in je hart geen rust hebt, maar dat de geest des geloofs je zo verstaat. Sterk dat je zeggen mag. Ja mensen, ik lig hier aan alle kanten benauwd en omringd in mijn bed. Ik weet het ook niet meer. Maar één ding weet ik wel. Blijven onze harten in de Heere gerust. En dat is het voornaamste. Al bezwijken de onze in de onrust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Dat is nou God in Christus, dat is nou de weg naar de troon. Och, je weet wel, ik hou er niet van om bij een mens een aanknopingspunt te zoeken. Mens is zo onbevattelijk. Maar dat neemt geen ogenblik weg dat ik met vrijmoedigheid mag zeggen, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Zere goedheid kent geen falen. En dat ik met vrijmoedigheid mag zeggen, wie komt er ooit te snoot, te goddeloos, te zwart, die geen redding zou vinden bij hem wiens naam is Jezus, dat is zaligmaker. Ik geloof dat ik dat vorige week ook gezegd heb en dat wil ik weer zeggen. Het kan best zijn dat je vandaag heel de dag nergens aan gedacht hebt. Je kan van die rare dagen hebben. Zo onwezenlijk, zo onbevredigend, je kan het geen naam geven. En dat je naar de kerk toe gaat, ook een beetje onwezenlijk, net of dat alles langs je heen gaat. Dan hoop ik toch, dat aan het einde van zo'n onwezenlijke dag, of van alles wat u het hart bezwaarde, dat u nu mag zeggen, ik mag ademhalen, want de Heere was al daar. Amen.